Geliefde gemeente, de Heere begint zijn wet met een opschrift. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. We hebben gehoord, daarin ligt de evangelie. En die wet is geen harde wet van een harde meester, maar is de goede wet van een goede meester. Het is van de verlosser. Het evangelie klinkt daar zo duidelijk in dat God verlost van datgene waar je zelf niet van bevrijden kunt. Israël was totaal niet in staat om zelf Egypte te verlaten. Als de Israëlieten het gewoon zo geprobeerd hadden. Kinderen, wat denken jullie? Wat zou er gebeurd zijn? Dus die Israëlieten die zaten gevangen als slaaf in Egypte. Maar stel dat ze gedacht hadden, wij gaan zelf vluchten. Wij vluchten de woestijn in en we vluchten weg. En we geen last meer van die slavernij. Wat zou er gebeurd zijn? Nou, dan zouden ze binnen de kortste keren ingehaald zijn en teruggehaald zijn. Misschien gedood zijn of anders nog zwaardere straffen krijgen. Het zou er niet beter op geworden zijn, maar alleen maar slechter. Of ze zouden misschien in de woestijn vastgelopen zijn en omgekomen. Ze konden zichzelf niet verlossen. Maar God wel. God heeft hen bevrijd uit de handen van Egyptenaren op zo'n manier dat totaal duidelijk was dat God het deed en dat de Heer voor alles wilde zorgen. En daarmee laat hij zien, hij kan helemaal verlossen. Niet alleen uit Egypte toen, maar ook van de duivel nu. Van alles waar wij onszelf niet van kunnen verlossen, kan hij ons verlossen. Die God is hij. Dat is het evangelie. Dat direct aan die wet verbonden is. Dat evangelie is bevrijdend, maar niet vrijblijvend. Daarom staat het direct bij, als allereerste, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar begint de wet. Belangrijk om te zien, de wet begint bij God. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, ik geloof niet in God. Of tenminste, ja, ik geloof niet echt in God. In elk geval ga ik niet naar de kerk, ik voel me geen christen. Maar ik houd me wel aan de 10 geboden. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat je geen christen bent, maar je wel aan de 10 geboden houdt. Ze bedoelen dan meestal, ik houd maar gebod 5 of 5 tot en met 9 of zo. Maar de wet begint bij God. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En de Heere die zegt eigenlijk, de rest van de wet, daar kun je niks mee als je niet hier begint. Begin hier. Geen andere goden. En dan zijn er nog een heleboel andere dingen die er ook bij horen. Als je me heel goed op denkt. Die God, die verlost. Die vraagt van ons dat we hem alleen dienen. Het eerste gebod. Dan staan we nu bij stil vanuit zondag 34. Zondag 34, vraag 94 en 95. Vraag 94 en vraag 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en verlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij aan hem alleen onderwerpen en van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik liever van alle schepselen afga en die zou laten varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil zou doen. Dat is vraag 94. 95. Wat is dan afgoderij? Er wordt er één woordje uitgehaald. Er worden allerlei dingen genoemd die we moeten haten, die we niet moeten doen. Het eerste woord was afgoderij en dan staat er eigenlijk nog wel een vraag open. Wat is eigenlijk afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover deze woorden. Dien God alleen. geen andere goden. Geen halfslachtigheid. En geen surrogaat. Dien God alleen. Geen andere goden. Geen halfslachtigheid. En geen surrogaat. Surrogaat, dat is namaak. Als eerste, geen andere goden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Logisch dat je dan het eerste denkt aan de afgoden van het heidendom. In de geschiedenis waarover we lazen, komt zo'n afgod voor. De tijd van Elia. Elia die was een profeet van de Heere en Agab was een koning. Koning van Israël. Koning Agab, die had een hekel aan Elia. Want Elia had tegen koning Agab gezegd dat het verkeerd ging. Hij had Agab ernstig gewaarschuwd en straf aangezegd. Wat ging er verkeerd? Er waren andere goden. Agab, die was een koning van Israël. Die moest het volk helpen om God te dienen. Maar wat had hij gedaan? Via zijn vrouw had hij afgoden naar binnen gehaald. En weten de kinderen nog welke afgod dat was? Vooral Baal. Baal, hè? Dat was de, je zou kunnen zeggen, de belangrijkste afgod daar in de buurt. Er waren allerlei variaties van Babel, van Baal. Verschillende stammen en volken in de buurt, die hadden allemaal dan een soort Baal. Dus de Israëlieten, die zagen overal wel ergens Baal. En zeker dus toen die koning Agab een vrouw kreeg uit Tyrus en Sidon, toen kwam Baal heel dichtbij. En koning Agab had gezegd, mensen, die Baal, dat is echt een goede god. Daar kun je plezier mee maken. Daar hebben we feesten. Die zijn geweldig. En Baal die zorgt voor vruchtbaarheid. Dan worden we rijk. Oh, dat wilden de mensen wel. En dus die mensen gingen allemaal Baal dienen. Nou, en niet alleen Baal, ook wel een beetje de Heere nog steeds. Maar wel veel Baal. En er waren ook wel andere goden in de tijd van het Oude Testament. Moloch. En Dagon. Nou zijn, als je zo de Bijbel doorleest, kom je denk ik een stuk of 10 afgoden tegen. 10 verschillende. En elk volk had zo zijn eigen god. En dan lezen wij nu de wet. En dan horen wij dat. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan denk je, ja, voor Israël was dat wel belangrijk. Want ja, die zagen die afgoden overal om zich heen. En die gingen zomaar erin mee. Maar wij... Ja, wat voor afgoden hebben wij eigenlijk? Baal, Dagon en al die andere goden, die bestaan al lang niet meer. Maar de catechisme zegt, het probleem is nog even groot. Ook voor ons. Want alle mensen zoeken een god... Maar niet alle mensen zoeken de ware God. Dus als je niet de ware God dient, dan komt er een afgod, hoe dan ook. Dat is de ene reden. Wij zoeken een God. En vanuit onszelf willen wij niet de ware God. We willen helemaal niet echt voor God buigen. Want als we voor God moeten buigen, dan weten we dat we helemaal moeten luisteren. Er is iets in ons van opstand en ongeloof, waarom we niet de enige ware God helemaal willen dienen. Nou, en dan ga je iets anders zoeken. En dus dat is de ene kant, in ons eigen hart. Er is ook nog een andere kant. Behalve de ware God, wat is er eigenlijk nog meer? Bestaan er andere goden? Ja, hij zegt, ja die goden van het Oude Testament, maar... Maar zijn het echte goden? Ja, eigenlijk niet, hè. Baal was geen god. Daar moesten de Israëlieten ook achterkomen. En toen zegt Elia, moeten die priesters van Baal een altaar maken en daar een beest op leggen? En dan gaan we kijken of Baal die in brand steekt. En die priesters van Baal die deden de best, geweldig de best, maar er gebeurde niks. En Elia dacht, ja, dat kan ook niet. Natuurlijk gebeurt er niks, dat wist hij van tevoren, want Baal is geen god. Een nep god. een afgod. Dus het is niks. Ja, maar dat is niet het hele verhaal. Een afgod op zich is niks. Er is geen andere god dan God. Maar er zijn wel andere geesten. We weten wel van de duivel, van Satan. Satan met al zijn lege machten. Satan is geen god. Hij is wel machtig. En is wel geestelijk. Maar je kunt hem niet zien, terwijl hij er wel is. En de duivelen, die geesten, die zijn overal. Er zijn miljoenen duivelen. En die zijn machtig. En die zijn sluw. En die doen altijd hun best om de aandacht van God af te trekken. Aan de ene kant, Baal weet niks. Die antwoorden niet met vuur. Maar we weten ook uit de Bijbel dat er bij de afgoden soms wel wat gebeurde. Wonderlijke dingen soms. De tovenaars van Egypte, die de afgoden dienden, die konden ook wonderen doen. Niet net zoveel als Mozes, maar ze konden wel wonderen doen. De duivel, de duivelen, die hebben veel macht. En die trekken ons hart naar de andere geestelijke werkelijkheid. Dat is het eerste waar de catechismus ons voor waarschuwt. Of het eerste in elk geval het belangrijkste in vraag 94. En zometeen gaat het nog over afgoderij. Maar het gaat dan ook over die hele andere wereld. Dat wordt het meest genoemd. Toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof en aanroepen van de heiligen of andere schepselen. En al die dingen, die hebben te maken met de andere geestelijke werkelijkheid. Dat je open gaat stellen voor de duivel. En dan kun je misschien denken, ja, maar dat doen wij niet aan. Wij doen niet aan waarzeggerij. Nou ja, ik hoop dat het waar is, hè? Dat u geen horoscopen leest en dat je niet naar een of andere spiritueel medium toe gaat om de toekomst te voorspellen. Maar ze zijn er ook in de kerk. Er zijn ook mensen die gaan naar de kerk op zondag en die gaan door de weeks naar zo iemand toe, want ze zijn zo onzeker. En ze doen net zoals Saul. Saul die dacht ook, ja maar God antwoordt niet en ik wil wel antwoord hebben. Ik wil wel antwoord hebben van iemand die het echt weet. En alle mensen weten het niet. Maar wie weet, is er een geest die me helpen kan? En die ging naar een waarzegger toe. En zo zijn er ook in de kerk die denken, ja maar God helpt me niet. Dan ga ik het maar op een andere plek zoeken. Maar zelfs als je het niet zo doet, wees je ervan bewust hoeveel macht de duivelen hebben. En als je het geestelijk niet bij God zoekt, dat je er zo voor open staat. En ik heb de indruk dat het in deze tijd sterker wordt. Nederland was altijd een christelijk land. Niet dat iedereen een ware christen was, maar Nederland als land was een christelijk land. De meeste mensen gingen naar de kerk. Bijna alle mensen waren gedoopt. En de duivel, die was verstopt. Die werkte wel zo stiekem natuurlijk in de harten. Maar er waren maar weinig mensen die de duivel in het gezicht keken. En in onze tijd zie je het steeds meer. Films met occulte dingen erin. Spoken. Geestverschijningen. Popmuziek. Veel popmuziek staat bol van verwijzingen naar de duivel. Heel wat popmuzici, die hebben een verbond gesloten met de duivel. Boeken. Oh. Een van onze bezoeken aan een openbare lagere school in de omgeving waar we nu wonen, hadden we best een heel goed gesprek. Het was een openbare school, dus geen christelijke school. We hadden wel een goed gesprek met de directeur. En zij snapte ook wel dat wij er anders in stonden, dat we met sommige dingen niet mee zou doen. Zeg ja, op onze school, iedereen is welkom, dus ook christenen. En toen liepen we zo door de school om zo naar het wat te bekijken. Zegt, nou, hier is de bibliotheekkast. En dan kun je boeken uithalen. Zegt ze, ja, dit boek zal wel niet geschikt zijn voor jullie kinderen. Ze snapte dat goed. Nou, op zich waardeerden we dat. Ik had niet zoveel gekeken. Mijn vrouw zegt achteraf, ja, maar als ik die kast nou eens bekeek, dan is er bijna niks geschikt. Dat boek dat ze aanwees, dat ging heel duidelijk over boze geesten. Maar heel veel boeken gingen ergens over boze geesten of over geestenwereld. Occulte dingen. Halloween. Daar doet Urk niet aan mee. Maar ik denk heel veel Urkes op een andere manier ergens wel mee te maken krijgen. Al zie je het hier niet. Het is er wel via de media of als je ergens anders bent. Overal nemen de invloeden toe. En moeten niet denken dat wij immuun ervoor zijn. Bijgeloof. En erger, dat is er ook bij ons. Als je boeken leest van, gewoon van vroeger, op de schepen, op de kotters, op de potters. Dan zie je die verhalen ook, hoe onze voorouders zeg maar, ja, zo bijgelovig soms konden zijn. Ook al gingen ze naar de kerk. Dat bijgeloof, dat zie je zomaar op allerlei kleine momenten. Dat gezegd wordt, nou laat ik het maar afkloppen. Je hebt iets gezegd, je zegt, nou het gaat goed, ik ben al een hele poos niet ziek geweest. Maar laat ik het maar afkloppen. Want ja, anders word je alsnog ziek, omdat je het gezegd hebt. Dat is bijgeloof. Bijgeloof, omdat je niet echt op God vertrouwt. Nou, dat, je kunt zeggen, dat zijn kleinigheden. Maar wat zegt bijgeloof? Soms het grote bijgeloof en soms het kleine bijgeloof. Dat zegt dat je iets anders gelooft dan God. Dat je gelooft dat er andere invloeden zijn dan de enige ware God. En als je daarvoor open staat, dan wordt het maar zo meer. En dan is dat de wereld waar je uiteindelijk door gevoed wordt. Je kunt zeggen, ja, moet je nou overal wat achter zoeken? Nou, er zit overal wat achter. Overal zit wat achter. De hele werkelijkheid is een geestelijke werkelijkheid. God en de geestenwereld, de duivelenwereld, die zijn echt. En God is overal, maar de duivel werkt ook overal. En je zou bij je kunnen zeggen, als je hem één vinger geeft, dan neemt hij de hele hand. Dus altijd moeten we er alert op zijn, omdat ons hart geneigd is om het buiten God te zoeken. Maar in deze tijd nog des te meer, omdat de wereld er zo vol van is. Neem er afstand van. En doe niet mee aan waarzeggerij, aan bijgeloof, aan geestengeloof. In de zin van, dus wel geloven dat er geesten zijn, maar om bij die geesten ook maar iets te zoeken. Daar zet de catechismus heel veel klem op. Die zegt, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is. Dus het is niet iets van, nou ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Die muziek, ja, die zou je beter niet kunnen luisteren. Zo'n film, ja, kun je beter niet aan meedoen. Nee, dat moet je niet doen. Dat is levensgevaarlijk. Je zet je zaligheid op het spel. Het is één van beide. Of je bent onder de regering van God. Of je bent onder de macht van de duivel. En de duivel weet dat. Zomaar een voorbeeld. Een paar maanden terug, 2 maanden terug denk ik, kregen we een uitnodiging voor een spokentocht in Vledderveen. Vanwege Halloween. En daar stond op. Deelname is gratis. Of je betaalt misschien met je ziel. En stond ook op. Kinderen zijn welkom. Als tenminste de ouders hun zaligheid op het spel willen zetten. Zo openlijk. Deden kinderen mee. De duivel die weet het heel goed. Wie hij in zijn macht heeft, die heeft God niet. Het is één van beiden. En daarom zet de catechisme zo'n klem op. Al zijn er dan geen baals en andere afgodsbeelden. De duivel werkt overal en ons hart. Als het niet op God vertrouwt, dan zoekt het het ergens anders. Waak voor je ziel. Dat is het eerste. Geen andere goden. Tweede. Geen halfslachtigheid. Wanneer sta je open voor die duistere machten? Nou, dus dan als je niet helemaal op God vertrouwt. Daarom zegt de catechismus aan de andere kant wat je wel moet doen. Wel op God vertrouwen. Er staan heel veel woorden bij. Het is een heel uitgebreide opsomming. De enige ware God recht kennen, hem vertrouwen, mij aan hem onderwerpen, van hem alles verwachten, hem liefhebben, vrezen en eren. Heel veel woorden. Waarom al die woorden? Nou, je zou kunnen zeggen, die woorden die zijn alle kanten van ons hart. Alles wat er in ons hart omhoog komt, daarvan zegt de catechismus, richt dat nu op God. En je hart wil ergens op vertrouwen. Vertrouw op God. Je hart wil iemand lief hebben. Heb God dan lief. Je hart zal ergens naar luisteren. Luister dan naar God. Alles wat je in je hebt en alle bewegingen van je van binnenuit naar God toe. Niet halfslachtig. Niet een beetje God dienen en dan denken dat het zo wel genoeg is. Dat zie je zo mooi in de geschiedenis van Elia. Als Elia zo naar het volk toe zou gaan en gewoon zou vragen, willen jullie de Heere dienen? Dan zouden ze al snel zeggen, ja natuurlijk willen wij de Heere dienen. Dacht u dat wij God vergaten? Wij zullen de Heere dienen. Dan was Elia uitgepraat. Maar Elia die weet hoe bedriegelijk een mensheid is. En heeft het gezien om zich heen. Zegt, ja die mensen willen de Heere dienen, maar die Baal dan? Wat doet Baal daar eigenlijk? Daarom zegt hij tegen de mensen, ik wil het nog duidelijker maken. Wat wil je? Eén van beiden. Als de Heere God is, volg hem na. Als Baal God is, volg hem na. Het is één van beiden, maar dan ook helemaal. Als de Heere God is, volg dan hem na en laat Baal los. Daar moesten ze dus heen. Dus toen Elia dat zelf dat altaar ging klaarmaken. En dus dat hout erop leggen en dat beest erop leggen en water erop. En toen God ging aanroepen. Toen ging het hem hierom. Als God zou laten zien dat hij God is. Dan moesten alle mensen dat ontdekken. Alle mensen moesten het erkennen. Ja, de Heer is God. En dat ze zouden zeggen, Heere, dan hebt u heel ons hart. Dan willen wij u helemaal dienen. Nou, het gebeurde niet. Maar dat is wel de bedoeling. Dat als hij God is, gaan we er ook helemaal dienen. Dat past bij God. Daarvoor is hij God. Wie is God? God is de Allerhoogste. God is de bron van alles. God. Er is niemand boven God. In God is alles wat we nodig hebben. Uit God komt alles voort. God heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Aparte gedachte, hè? Er was een tijd dat er helemaal niks was, behalve God. God was alles wat er was. Dus alles wat er nu is, het hele heelal, de hele wereld, alle mensen, dat alles komt voort uit God. Er is niks wat niet van God komt. dan is God groot. Dan is God vol, vol wijsheid, vol kracht, vol heerlijkheid. Maar dan kunnen we ook helemaal niks zonder God. Als God er niet was, waren wij er niet. Als God ons niet vervult, dan zijn we leeg. En daarom staat het ook in dat lied die gemaakt is naar aanleiding van Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En dan, u alleen kunt mijn hart vervullen. U alleen kunt mijn hart vervullen. Waarom? Omdat God alleen God is. Omdat God ons gemaakt heeft. Omdat God ons bedacht heeft. Omdat God ons bedoeld heeft om bij hem te horen. Hij alleen kan ons hart vervullen. Mijn aanbidding is van u. Dat is de taal van de schrift. Dat God de allerhoogste is. Dat God alle aanbidding waard is. Dat God het waard is dat je hele hart en je hele leven aan hem geeft. Niet de helft. Als je maar je halve hart aan hem geeft, dan kun je denken, nou, dat is nog wel een heleboel. Ik ben toch heel godsdienstig nog. Ik ben er veel mee bezig toch. Ik denk veel meer na dan anderen die helemaal niet aan God denken. De helft. Dat is toch veel. Ja, maar dan beschouw je hem niet als God. Als God niet de allerhoogste is, dan is God ten diepste niets voor je. Maar aan de andere kant, als je dat ziet, wie God is, dan is dit zo waard dat je helemaal op God vertrouwt. Dat je ook erkent, ja, God heeft met alles te maken. Er is geen seconde in mijn leven waarin God er niet is. Er is geen gedachte in mijn hoofd waarvan God niet weet. Er is geen gebeurtenis in het verleden die God niet in zijn hand heeft. Er zal niks komen in de toekomst waar God niks mee kan. Alle dingen liggen in zijn hand. En zeg ik dan ook, dan ligt ook heel mijn hart in zijn hand. Dan kan ik bij deze God niet meer wegblijven. Dat doe je niet vanzelf. Er is zoveel tegen. En niet in God, maar in ons. Aan onze kant is er zoveel tegen om ons gewonnen te geven. Er is maar één weg waar hij zover komt. Dat is door Jezus Christus. God die moet door alles heen breken. Door Christus en door de Heilige Geest. En dus het is niet een kwestie van, nou dan zet ik nu de knop op en dan ga ik nu helemaal naar God luisteren. Het is alleen in de weg van het geloof in de Heer Jezus dat je het echt kunt leren. Buiten de Heer Jezus om zul je God nooit vertrouwen. Als je niet ziet op het kruis van Christus, dan zal er altijd een afkeer van God in je hart overblijven. En een angst voor God. Als je ziet op Christus. Als je door Christus heen ziet op God. Dan kun je niet meer anders. Dan zeg je, ja, deze God. Hij is mijn liefde waardig. Hij is mijn hart waard. Hij is het waard dat ik mij helemaal aan hem gewonnen geef. En daar worden we toe opgewekt. Dien geen andere goden, maar deze God. Dien hem, eer hem, gehoorzaam hem, met heel je hart. Ook hierbij, zo lief als je zaligheidje is. Als je zegt, ja, mijn zaligheid, mijn eeuwige zaligheid, het welzijn van mijn ziel is zo kostbaar, is zo belangrijk. Dan zegt de catechismus dus eerst, geen bijgeloof. Geen waarzeggerij, geen occultisme. Houd je daar niet mee in. Maar aan de andere kant zegt hij ook, dien dan God. Geef je aan hem gewonnen. Houd niks achter. Als je daarbij jezelf nog voelt. Zeg, ja maar Heer, ik weet het wel, maar ik wil niet. Als je tegenstribbelt, hoor naar dat woord. Laat die woorden van God op je inwerken. Die woorden van ernst, die zeggen, buiten God is geen leven. Buiten deze God ga je verloren. En ook zijn liefde, die zegt, kom, in mij ligt toch je vreugde. Ik kan je hart vervullen. Ik kan je leven leiden. Ik kan je leren van de weg die je moet gaan. Ik zal je bewaren, nu en tot in alle eeuwigheid. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Want ik ben God. En niemand anders. Als je daar gewonnen geeft, laat je het ook elke dag weer corrigeren. Want je bent altijd geneigd om bij God weer vandaan te kijken. Laat je door God weer tot de orde roepen. Dien de Heer. Dien de Heer ook als je wat kost. Dien de Heer ook als van alles aan je trekt. Als mensen je misschien wel afwijzen. Als je alleen komt te staan. Zoals hier staat. Dat ik, einde van vraag 94, dat ik liever van alle schepselen afga. Dat ik liever iedereen kwijt zou raken. Niet dat je dat leuk moet vinden, maar je zegt, als ik moet kiezen, dan nog liever dat. Dan zou ik nog liever alle anderen kwijtraken, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Niet dat je zomaar lukt, maar wel dat dat de taal was van je hart. Ja, Heer, ik wil niet meer bij u weg. Ik wil niet meer tegen u ingaan, want u bent de bron van mijn leven. U bent mijn alles. Dan krijgt u ook alles. Geen afslachtigheid. Als derde, geen surrogaat. Maar dan komt nog die vraag dus terug, vraag 95. Wat is dan afgoderij? Het ging over bijgeloof en waarzeggerij. En dan kun je zeggen, daarachter zitten die boze geesten. Maar afgoderij, ja, daar doen we toch niet aan in de kerk? En daar heb ik bij het eerste punt, ja, in die zin alleen maar aangestipt. Ja, er is geen Baal, er is geen Dagon. Ja, maar er zijn wel boze geesten. Maar nu, ja, nu staat toch afgoderij in het rijtje. In de tijd van de catechismus was er ook geen Baal en geen Dagon en geen Moloch. En toch zeggen de opstellers van de catechismus terecht. Je loopt een groot gevaar om afgoden te dienen. Een afscheidswoord, afscheidspreek, daar nog bij stilgestaan. Laatste woord van Johannes. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Dat is het allerlaatste woord van de brief van Johannes. Die brief vol liefde. Die brief waarin zo duidelijk wordt dat de Heer het waard is dat we helemaal met hem leven. Daar is het laatste woord, denk erom, geen afgoderij. Dan zou je zeggen, ja maar waarom? Dat waren toch kinderen van God, die gingen toch niet naar Baal en Afal of de Romeinse afgoden? Nee, maar die in ons hart, daar groeien de afgoden vanzelf. Het afgoderij, dat is niet pas als je naar een andere tempel gaat, als je naar een moskee gaat of naar weet ik veel wat voor andere godsdienst. Afgoderij, dat is als je iets in de plaats van God stelt. Als je iets stelt in de plaats waar God alleen hoort. Ik lees nog een keer vraag 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders hebben, verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Dus in plaats van God of naast God. Soms in plaats van God. Ja, dan zeggen mensen, ik heb niks met God. Maar dus zomaar ook in naast God. Ja, ik dien God. Maar intussen, er is iets anders in je hart. Iets wat je een plaats van God geeft. Wat doe je daarmee? Vertrouwen. Verlangen. En luisteren. Is er iets in je leven waar je op vertrouwt? Buiten God om. Is er iets waar je naar verlangt? Buiten God om. Is er iets waar je tijd aan geeft? Buiten God om. Is er iets dat jou in de macht heeft? Buiten God om. Dat is afgoderij. Er zijn uitwendige afgoden. En als ik aan de kategorisanten vraag, wat zijn jouw afgoden? Nou, in bijna alle groepen komt er in elk geval direct wel iemand die dan zegt, mijn smartphone. Dat is heel eerlijk. Maar als je dat zegt, dan moet je hem direct in de prullenbak gooien. Zo simpel is het toch? Als het echt waar is, hè? Ik denk dat het van sommigen echt waar is. Hij zegt, dat is mijn afgod. Dan ga je de volgende dag gewoon zo verder. Dat kan toch niet? Een ander zegt, ik ben verslaafd aan voetbal. Daar zit ik aan vast, dat is voor mij zo belangrijk. Ja, ik zal er nog net geen kerkdienst voor laten schieten, maar ik moet wel, als het dan op zondag gespeeld is, ik moet zeker die wedstrijd nakijken. Weer een ander zegt, sport, mijn lichaam, dat ik maar fit ben en een sixpack heb of dergelijke dingen meer. Daar leef ik voor. Dat is zo belangrijk. Daar sla ik verjaardagen voor over. Weer een ander. Ja, misschien zegt hij het niet, maar het is wel waar. Het geld. Als ik maar geld heb. Ja, geld maakt niet gelukkig. Daar ben je dan wel achter gekomen. Maar het maakt wel een beetje gerust. Ja, dus de ene zegt, maar ik word van iets heel gelukkig. Dat is je afgod. De ander zegt, ja gelukkig, dat is een groot woord. Maar het geeft me wel vastheid. Als ik dat geld maar heb, dan ben ik gerust. En als ik het geld niet heb, dan voel ik me zo onzeker. Je vertrouwt erop. In plaats van op God. Of misschien niet op je geld, maar op je verzekering. Als ik maar goed ingedekt ben. Dan hoef ik tenminste niet bang te zijn voordat er een keer iets misgaat. Afgoden buiten jezelf. Ik heb er een paar genoemd. Maar je kunt zelf het rijtje wel aanvullen als je eerlijk bent. Als je echt bereid bent tegenover God je afgoden te laten aanwijzen, dan komen ze openbaar. En dan zal God het geven dat je voelt, het is niet maar een beetje te veel, maar het is vals. Het is een vervanger van God. En daarom zei ik een surrogaat. Het lijkt op een bepaalde manier op God. Je vastheid, je tijd, je aandacht. Je liefde. Het is een valse namaak, God. En als je ziet dat het een afgod is. En je legt het voor de Heere neer. Dan zal de Heer de kracht geven om los te laten. Maar wees daar wel voor bereid. En dat je niet zegt, ja eigenlijk is het niet goed. Maar ja, ik kan ook niet zonder. Dan blijft het een afgod. En er zijn dingen. Je zegt, ja, maar dat is toch niet fout? Geld heb je toch nodig? Nou, er zijn dingen die inderdaad niet fout zijn. Waar je niet totaal van af hoeft. Maar waar je wel op een andere manier mee om moet gaan. Maar dan zal de Heer ook daarin de weg wijzen dat het een andere plaats gaat krijgen in je leven. Maar leg het voor de Heer neer. Omdat je weet, ik kom er niet van af. Een afgod is altijd groter dan jezelf bent. Sterker. Trekt aan je. Je kunt er niet van loskomen als je niet losgetrokken wordt. Je durft er niet van loskomen als je niet vertrouwt op God. Het heeft ook geen zin. Je kunt wel zeggen, nou dan vertrouw ik maar niet langer op mijn geld. Ja, maar als je nog niet op God vertrouwt, dan zoek je zo weer iets anders om wel op te vertrouwen. Want je moet toch iets in handen hebben. En daarom beveelt deze God zichzelf aan. Zegt, kom, wat je nou zoekt in de sport. Wat je nou zoekt in die films. Wat je nou zoekt in social media. Wat je nou zoekt in sigaretten. Wat je nou zoekt in je werk. Dat hoef je daar niet in te zoeken. En dat kun je daar niet in vinden. Maar zoek het nou in mij. Want in mij is wel. Is genoeg. Overvloedig. Maar misschien nog wel lastiger. Afgoden van binnen. Dan gaat de Heer ook aanwijzen. Afgoden van je eigen hart. Dat zijn geen dingen. Maar dat is een manier van denken. Dat je zo verlangt naar goedkeuring. Zo verlangt dat anderen jou wel goed genoeg vinden. wil gezien worden. Aandacht krijgen. Waarom? Anders ben je zo onzeker. Anders denk je dat je niet de moeite waard bent. Maar hangt het daarvan af? Of mag je ontdekken, mag je daar terechtkomen, waar je gaat zeggen, hoe mensen ook over me denken, hoe ik ook over mijzelf denk. Dat bepaalt het niet meer. Het enige waar het op aankomt, echt op aankomt, is hoe God over me denkt. Afgod van de aandacht, afgod van je ik. Afgod van je eer. Dat je het gevoel hebt, als ik maar genoeg gewerkt heb. Genoeg gepresteerd heb. Genoeg bereik. En dat neemt soms ook heel geniepige vormen aan. Zeg, ja, maar ik ga geen hulp vragen. Dat kan ik niet. Ik heb altijd mijn eigen huis schoongemaakt. Om nu mijn huis door een ander schoon te laten maken. Ja, dat kan toch niet. Geen hulp vragen. Dat kan natuurlijk op een bepaald manier heel goed zijn. En heel dapper. Hè, dat je zegt, wat ik kan, dat doe ik. Dat is een goede zaak. Maar dat je te trots bent om hulp te vragen. Ik denk dat elk mens er last van heeft. Dat je te trots bent om hulp te vragen. Waar komt dat van? Dat is nou die afgod van het ik. Dat je denkt, ik ben pas iets waard als ik iets voor een ander kan doen. En ik ben niks meer waard als een ander iets voor mij moet gaan doen. Nog een manier waarop je afgod openbaar komt. Als je jezelf zo zielig vindt. Ze moeten altijd mij hebben. Zoiets. Zelfmedelijden. Soms heel begrijpelijk. Maar betekent toch dat je zelf centraal stelt. En dat je niet tevreden bent met God. Er zijn zoveel vormen. Het is zo geniepig, hè, die afgoderij. En dan zullen we allemaal moeten zeggen, daar sta ik nou zo bloot aan. Dat mijn eigen gedachten over mezelf, dat de gedachten van mijn naaste over mezelf, dat die bepalen of ik nou gelukkig ben. Dat die bepalen of ik nou tevreden kan zijn. Nee, zegt de Heer. Die plaats moet je niet aan jezelf geven. Die plaats moet je niet aan je naaste geven. Dan is je eigen ego een afgod. Geef die plaats nou aan mij. Wees nou tevreden om van mij te zijn. Geef je gewonnen. Voor het eerst. Ook telkens weer. En dat moet ook een kind van God zo leren. Niet wat ik ervan maak. Niet wat ik doe. Niet wat een ander vindt. Maar wat God maakt. En wat God doet. En wat God van mij zegt. Dat is bepalend. Afgoderij. Het catechisme zegt dat ik iets heb. Iets van binnen of van buiten. Waar ik op vertrouw. Waar ik mijn zekerheid in zoek. Waar ik blij van word. Nee, zegt God. Laat dat niet zo zijn. Laat het los. En kom tot mij. Daar zul je niet beschaamd mee uitkomen. Die dingen waarvan je zegt, ja, maar niet. Het voelt zo angstig om los te laten. Dat is het ook. Als je niet op God ziet. Als je niet in een waar geloof tot Christus komt. Maar daar waar je mag gewonnen geven. Waar de catechismus ook mee begint. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Oh, daar kan het. Daar kun je loslaten. Daar kun je zelfs jezelf loslaten. Ik niet. Gij alles, Heere. Daar vind je vastheid. En vreugde. En zaligheid. Amen.